Voorzitter, ik vind het niet gepast van de wethouder. Ik bedoel, wij zitten hier onze tijd te doen om te luisteren. Maar we zitten hier niet onze tijd te doen om te herhalen wat hij ons al geschreven heeft. Ik vind, wij willen antwoorden op onze vragen. En als we dan niet mogen interromperen omdat hij zijn verhalen wil maken, dan had hij ook kunnen zeggen van ik wil even herhalen, even
nee,
voorlezen wat er staat.
Dat komt door de orde die ik net heb voorgesteld. Ik heb de wethouder de gelegenheid gegeven om zijn inleiding te geven zoals hij verzocht heeft. Vervolgens heb ik aangegeven dat hij daarna de vraag gaat beantwoorden en op dat punt de interrupties ook plaatsvinden. Dus zo, de wethouder handelt naar de ruimte die wij hebben gegeven. En ik heb geen aanleiding om te merken dat hij daarvan afwijkt. Dus hij geeft, over de inhoud kan ik geen punt maken, anders de wethouder aan te sporen om te luisteren naar de reacties die vanuit de zaal op zijn bijdrage worden gegeven.
Maar ik wil wel een excuus van hem, voorzitter.
Nou, volgens mij heb ik dat net al gedaan. Zo bedoel ik het absoluut niet. Maar ik zit namelijk wel een beetje met een probleem. Want u vraagt mij om niet uitvoerig te zijn. En ondertussen worden er heel veel vragen gesteld die naar mijn smaak al in het stuk eigenlijk zijn beantwoord. Dus daarmee komen we in een soort impasse die ik eigenlijk niet kan oplossen. Ik word geacht uw vraag te beantwoorden. En ik probeer dat op zo goed mogelijke manier te doen. Dit was mijn algemene inleiding, zeg maar.
Helder.
Ik kan nog een hele hoop andere vragen nalopen. Dat hecht ik ook wel aan, maar ik weet niet of het... Ja, hoe u dat wil doen.
Zoals afgesproken, u kunt ingaan op de vragen die hier gesteld zijn, zoals dat in een normale commissiebehandeling ook het geval is.
Super. Dan kom ik dus even op de rekensom van mevrouw Verbeek. Als het gaat om, dat is ook de discussie die steeds terugkomt van 130% en 150%. En moeten we nou wel zo ver gaan? Ik reken nu even voor. Als ik uitga van een alleenstaande, dan komt een uitkering ongeveer neer, inclusief toeslagen, op kleine €900 netto. Terwijl je daar 50% bij op, heb je het over met netto maandinkomen van €1350. En dat is volgens mijn gegevens €500 netto lager dan een modaal inkomen. We weten allemaal wat de armoedeval ook inhoudt. Er zijn steeds meer werkende arme mensen die op dit niveau zitten qua inkomen. Die kunnen echt heel goed een regeling als deze gebruiken.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. De wethouder zegt het is €900. Maar als je het internet kijkt en je zoekt het op, dan krijg je een veel hoger bedrag.
Dus dat zou ik interessant vinden. Er zijn natuurlijk verschillende bijstandsnormen voor ofwel een alleenstaande of een alleenstaande ouder. Ik ga even uit van de alleenstaande. Zonder kinderen zit ongeveer op €900. En inclusief, tel je daar 50% bij op, kom ik echt niet hoger uit dan €1350. Dus wat dat betreft, en dat zegt natuurlijk ook iets over die 130%, waar wij de subsidie bij doen. Dat is echt niet zo'n hoog bedrag, dan kom je nog onder die €1350 uit. Dat is gewoon echt een krap inkomen en die mensen kunnen onze steun goed gebruiken in dit opzicht. Mevrouw Spalburg vraagt, wordt de vergoeding via de uitkering direct aan de verzekeraar overgemaakt? Dat heb ik volgens mij uitgelegd. Ja, dat gaan we zeker doen. Omdat ervaring leert dat dat gewoon veel beter uitpakt. We zullen actief lobbyen. Ja, we hebben dat nog niet helemaal uitgewerkt. Omdat we gewoon onder grote tijdsdruk werken. Daarom moet het ook deze maand door de raad. Er komt een communicatiecampagne. En we gaan natuurlijk ook met de wil daarover in gesprek. We zullen de mensen gewoon duidelijke informatie geven over hoe ze tot de juiste pakketkeuze kunnen komen. Ja, vervolgens is natuurlijk de vraag, hoe loopt het af? Het is een open eindregeling. Ik zei al, de deelname in Nieuwegein is vaak wat lager dan landelijk. En dat heeft ermee te maken dat wij een relatief laag subsidie geven op de premie. Waardoor, en we hebben een tamelijk goed pakket, waardoor de verzekering relatief duur lijkt. En ja, dat is wel iets, daar zullen mensen ook in proberen voor te lichten. Want daar kunnen ze zich in verrekenen. Dan kom ik terug op wat ik net zei. Dat gaat om de verhouding tussen wat betaal je ervoor en wat voor pakket krijg je dan qua dekking. En er zijn volgens mij tegenwoordig ook verzekeringen bij de HEMA te krijgen. Nou, die zijn lekker goedkoop, maar de dekking is niet te vergelijken met wat wij hier aanbieden.
Meneer Van der Voort.
Ja, ik ben het helemaal niet met u eens. Alle basispakketten zijn gewoon gelijk. Welke verzekeraar je ook gaat, alle basispakketten zijn vergelijk. Ja, het kan hooguit over de aanvullende pakketten gaan.
Daar heb ik
en als
het
je dan de tandartsverzekering sluit, dan krijg je hooguit €250 terug voor een kroon. En dat is ook voor alle verzekeringen gelijk. Dus een beetje onzinverhaal wat u hier vertelt.
De subsidie zit op de aanvullende verzekering. En wij bieden daar verschillende pakketten in aan.
Nee, dus iedereen met een 150% minimum inkomen, die kan gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering.
Ja.
En die zijn allemaal gelijk. Of je dat nou hier doet of bij een ander. U laat de mensen toch gewoon duur inkopen. U kunt gewoon goedkoper inkopen.
Daar heb ik geen herkenning bij. Ik begrijp niet wat u bedoelt.
Basispakketten zijn gelijk. Voor welke verzekeraar je ook kiest, alle basispakketten zijn gelijk. En iedereen die hier wel die 150% van het minimuminkomen heeft, die kan van deze collectieve regeling gebruik maken.
Ja.
En vervolgens kan hij nog kiezen voor een aanvullend pakket 1 of aanvullend pakket 2. Dat zijn keuzes. Maar als ik dat niet doe, kan ik toch met 150% minimuminkomen gebruik maken van een basispakket. En vervolgens ben ik dan duurder uit. Want ik moet dan instappen in een duurder pakket waarbij een ander voor de basis, waarbij een ander verzekeraar goedkoper kan krijgen. U koopt gewoon niet goed in.
Mevrouw Bijvoet.
Heb ik het dan verkeerd begrepen? Ik meen dat we toch steeds over een heel pakket praten. Dat is niet alleen de basis waar we het over hier. Er is geen keuze voor de mensen. Ze nemen of dit pakket met de aanvullende verzekering. Nou, dan heb ik het verkeerd begrepen, voorzitter.
Misschien kan ik het misverstand wegnemen, voorzitter.
Het woord is aan de wethouder.
Kijk, de heer Van der Voort heeft gelijk als hij zegt dat het basispakket overal gelijk is. Dat klopt. Maar wat wij natuurlijk nu toevoegen is de optie voor verschillende aanvullende verzekeringen. Het is, zoals ik net al zei, het is heel erg afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. Wat nou voor hem de beste keuze is. Ik denk dat er best wel een situatie denkbaar is. Waarin iemand die toch een relatief laag inkomen heeft, toch op basis, stel dat hij een hele goede gezondheid heeft, die zegt, ja, ik ga toch het op een andere manier regelen. En dat zou zomaar kunnen. Dat kunnen wij gewoon niet voor een hele diverse groep met heel veel verschillende pakketten en mensen met allemaal verschillende zorgbehoeften oplossen. Dus in dat opzicht is er altijd ruimte voor mensen om daar zelf keuze in te maken. Het is geenszins een verplichte kost.
Mevrouw Schalburg.
Ja, als ik het goed heb gehoord, zei de wethouder, het is een open einde regeling, maar op bladzijde 12 staat, het saldo van de beschikbare middelen zal. Dus ja, dan klopt. Heb ik het idee dat het eindig is.
Nee, we begroten dat. We gaan uit van een bepaald bereik. Hè. Ik zei al, gemiddeld doen wij wat lager bereik in Nieuwegein ten opzichte van de rest van Nederland. Dat heeft ermee te maken hoe we die regeling inrichten. Wij verwachten, omdat we nu het percentage oprekken, dat het voor meer mensen interessant wordt. Maar dat zal nog niet betekenen dat het ineens verdubbelt. En dat is gewoon, op basis van de ervaring valt dat niet te verwachten. Dus de begroting die u aantreft is op basis van onze verwachte percentages van deelname.
Mevrouw Schalburg.
U zegt dat het niet verdubbelt. Het stijgt met 115% van 899 polissen naar 1935 polissen. Dus dat is 115% stijging.
Dat klopt, maar de inkomensgrens ligt ook hoger. Kijk, zoals...
Ja, maar dan verdubbelt het toch? Ja, voorzitter.
Het blijft dezelfde percentage, maar voor een grotere doelgroep. Dus zo begrijpen we elkaar. Dan klopt het.
Mevrouw Verbeek dan.
Nou, het klopt niet. Want u zegt net dat het dat de verwachting is dat er niet meer mensen gebruik van zullen maken, terwijl het verdubbelt. Maar daarbij vind ik dat u een verkeerde voorstelling van zaken geeft. En dat vind ik wel erg.
Daar heb ik geen herkenning bij, voorzitter. Misschien kan mevrouw Verbeek dat uitleggen.
Op een ander tijdstip, voorzitter, lijkt me wel zinvol. Want dan zit ik nog een half uur te
bonden.
Dan volgt de wethouder zijn beantwoording.
Heel goed.
Excuus, heb ik niet gezien.
Maar als ik het goed begrijp, dan hebben we een probleem, namelijk het wegvallen van de tegemoetkomen van chronisch zieken. En dat probleem willen we oplossen en daardoor blazen we de hele regeling op om veel meer mensen toegang te geven tot. Dat is toch een rare regeling? We moeten het probleem oplossen voor de groep. En dan niet zeggen, nou dat trekken we de hele mee. En vervolgens praat u het ook nog in het kader van het armoedebeleid. En vervolgens hebben we dus nu eigenlijk aan het voorsorteren om straks bij het armoedebeleid ook over die 150% te gaan praten van het minimuminkomen. Om die mensen allemaal gebruik te laten maken van die regelingen.
Dat is zeker niet waar.
Ja, maar u brengt het wel zo in dat kader. En ik ben daar dus bang voor. En ik vind dat een onzuivere manier van brengen.
Okay,
en we willen
een
probleem. Een klein probleem oplossen. En dan maken we een hele grote doelgroep ineens. Maken we toegankelijk. En verwacht u van mensen. We willen graag mensen aan het werk helpen. Dan moeten ze actief worden. En vervolgens maken we alsmaar die uitkering die ze kunnen krijgen hoger. Dat vind ik een hele ongezonde manier.
Zal ik eerst inventariseren de reacties? Vind je dat prima? Dan was eerst de heer Horst en dan mevrouw Spalburg. De heer Horst.
Ja, voorzitter. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder hier een voorstel neerlegt. Van een zeer riante een collectieve ziektekostenverzekering met een zeer riante serie aanvullende pakketten. En dat hij de, waarvan hij zelf al aangeeft in zijn notitie, de relatief hoge kosten daarvan en daarom het lage gebruik wil drukken door de subsidie daarop nog eens een keer extra op te schroeven. Ja, ik vind dat het inzetten van middelen voor, zoals die van de voorzitter ook al zei, voor een doel, dat volgens mij past dit helemaal niet bij het doel wat we willen bereiken, namelijk een goede maatwerkregeling voor chronisch zieken en gehandicapten, zoals wij dat als CDA ook eerder hebben bepleit.
Mevrouw Spalburg.
Er is natuurlijk een hele groep mensen die daar wel onder vallen, onder die groep. En ja, de ziektekosten zijn natuurlijk hartstikke hoog. Die schieten echt de pan uit.
U mag nog reageren en dan gaat u door naar de wethouder.
Dat klopt, mevrouw Spalburg. Maar er zijn ook aanzienlijk aantal mensen in deze gemeente die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn en die ook van deze goudomrande regeling gebruik kunnen maken. En dat is mijn probleem. Ik wil de middelen inzetten voor de groep waar het voor bedoeld is. En als het om armoedebeleid gaat, wil ik graag een geheel pakket en niet dit element eruit gelicht, zoals ook eerder door. Ik ben even vergeten welke collega. Oh, dat was Egging die dat zei. Dat vond ik een buitengewoon zinnige opmerking. Ik hou niet zo van dit soort salami-tactiek.
Meneer de wethouder.
Ja, voorzitter, allereerst even daarop terugkomen. Dat is wel een zinnig punt. Deze regeling is onderdeel van het armoedebeleidsplan, maar we kunnen nu niet langer wachten, gezien de termijn tot 1 januari, om de regeling nu vast te stellen en de mensen te informeren en gelegenheid te geven om over te stappen. Daarom hebben we dat naar voren gehaald en praten we later met elkaar over het brede armoedebeleid. En ik denk dat het goed is om extra te benadrukken. Deze regeling is niet verzonnen ter compensatie van chronisch zieken en gehandicapten. Het is een regeling die we al hadden, die past in het armoedebeleid. En gezien de ontwikkelingen op het gebied van chronisch zieken en gehandicapten hebben we gemeend dit beleid te moeten verruimen om die mensen met de middelen die we hebben zo goed mogelijk tegemoet te komen.
Punt.
Ik hoop dat ik dat...
Helder. Mevrouw Verbeek.
Ja, mevrouw voorzitter, ik vind dat het gebruik van middelen niet terecht is. Je moet de middelen van de minima gebruiken voor de minima en voor chronisch gehandicapten gebruik je voor chronisch gehandicapten. En u gaat nu pikken van de ander.
Meneer Quantes, wilt u nog?
Nou, ik denk om de impasse misschien een beetje te doorbreken. Yes. Waarom nemen we gewoon niet 1 jaar deze regeling over? En kunnen we rustig naar het minimabeleid gaan kijken? En dan hebben we het volgende jaar een overzicht wat er precies gaat gebeuren.
Meneer Stekenenburg.
Even kijken waar ik begin.
U kunt reageren.
Ja, we voegen gemiddelden uit de budgetten voor chronische zieken en gehandicapten toe aan deze regeling. Maar we houden ook ruim geld over. Het zal ook een beetje afhangen van de tarieven van mensen en wat we daar dus uiteindelijk per saldo moeten bijdoen om op deze eigen bijdrage uit te komen. Maar er valt een aantal tonnen vrij om chronische zieken en gehandicapten ook op een andere manier te helpen. Misschien zouden we dat meer kunnen zien als een maatwerkoplossing. Maar wat we van plan zijn, en die regeling gaan we nog hopelijk voor het eind van het jaar klaar krijgen en aan u voorleggen. We zijn van plan om een extra budget vrij te maken voor de sociale wijkteams. Afgekaderd voor deze doelgroep die ze binnen hun werkwijze kunnen gebruiken. We hebben ook als alternatief overwogen om dat budget in de bijzondere bijstand te stoppen. Maar dan krijg je dus weer dat probleem wat ik net zei. Dat je gewoon heel veel administratieve lasten krijgt. En op die manier misschien wel een derde tot je helft van je budget verliest. Het is gewoon... Ik kan dat niet genoeg benadrukken. We moeten echt een manier kiezen om dit bij de doelgroep te landen die zo min mogelijk overheid met zich meebrengt. Ik wil even bewust afstand nemen van de suggestie die wordt gewekt dat we het geld gebruiken en dat we van de ene groep iets pikken om de ander daarmee te bevoordelen. Dat vind ik echt gewoon een totaal verkeerde voorstelling van zaken.
Punt gemaakt. Meneer Monroy en daarna... U ziet af van interruptie, dan mag daarna mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, kan door het late tijdstip zijn dat ik het allemaal niet meer helder luister, hoor. Maar dan hoor ik hem zeggen van de regeling die nu vrijvalt worden even voor de sociale minima gebruikt. En daarnaast wil u nog via de sociale wijkteams nog iets doen om de oorspronkelijke doelgroep tegemoet te komen. Heb ik het zo goed begrepen?
Nou, niet de oorspronkelijke doelgroep. Kijk, dekking van welke verzekering dan ook is op een gegeven moment beperkt. Hè? En dus... we zeggen de verzekering is een voorliggende voorziening. Als we dus kijken naar bijvoorbeeld bijzondere bijstand, maar ook naar een budget wat we aan de sociale wijkteam zouden kunnen toebedelen. Zeggen we, nou, als er toch iets is waarvan het sociale wijkteam acht van dit is eigenlijk wel nodig en de verzekering vergoedt het niet, dan hebben we toch nog een manier om die mensen tegemoet te komen. Mevrouw, en dan hebben we het echt over maatwerk.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik vind het niet correct als de wethouder zegt dat doen we achteraf. Ik vind, we hebben nu, dat krijgen we dat geld, dan moet je dat besteden voor waar het bedoeld is. En daarom hebben wij ook altijd gepleit voor geoormerkt geld. Als je het ene krijgt, moet je het ook gebruiken voor hetgeen waar het voor bedoeld is.
Dat zijn we ook alleszins op plan. Dus ik begrijp.
Nou, met dit voorstel vinden wij, zijn we dat niet met u eens.
Mevrouw Bijvoet.
Mevrouw Verbeek geeft aan dat ze het allemaal goed heeft gelezen. Maar dan denk ik toch. Dus het is duidelijk dat geld er niet meer is voor die chronische. Er vallen regelingen weg. Dus je moet op een andere manier aan het geld zien te komen. Nou, en daar wordt hier in voorzien.
En uw vraag? Bent u dat met me eens?
Ja. Nou, voorzitter. Ik ben het niet met mevrouw Bijvoet eens, want er staat ook duidelijk in dat er wel een bedrag naar de gemeente toekomt. Staat er heel duidelijk in. Ja, het is een klein bedrag. Maar juist, ook al is het een klein bedrag, moeten we dat besteden voor de doelgroep waarvoor het bedoeld is.
Ja, dat doen we. Oh, sorry.
Dat doen we ook.
Ja, ik hoop dat u goed begrijpt dat ook zeker gebeurt met deze regeling. En dat geld is gewoon minder. Dat heeft u toch gelezen? Dat is gewoon sorry, dank voorzitter.
Nee, voorzitter. Dames, rustig.
Voorzitter, het geld is minder.
Mevrouw Verbeek, ik heb u het woord niet gegeven. Dus als u even wil wachten.
Oh, ik dacht omdat u rood was. Dat...
Nee. Meneer Stekenburg, zijn er nog vragen die u wilt beantwoorden? Want ik ga. Ja. Het debat wordt er niet beter op, merk ik. Dat zal aan het tijdstip hebben liggen en de hoeveelheid onderwerpen die we vooral hebben gedaan. Ik heb maar zo het vermoeden dat dit een bespreekstuk gaat worden in de Raad. Dus ik geef de heer Stekelenburg de ruimte om vragen die nog niet beantwoord zijn te beantwoorden. Dan mogen er nog verduidelijkende vragen gesteld worden. Maar we gaan niet meer de discussie over 110, 120, 115 nieuwe sociale wijkteams voeren. Want dan zitten we hier om 13:30 nog. Dan schuiven we dat door naar de Raad. Wilt u over dit punt van orde iets...
Ik denk dat de Partij van de Arbeid zich wel kan vinden in wat D66 voorstelt om het in één jaar te proberen.
Prima, maar dat is niet het voorstel wat voor ligt. Dus ik neem aan dat de wethouder zijn eigen voorstel nu verder behandelt zoals hij het zelf heeft neergelegd in de commissie. En als de Raad daar anders over denkt, of de Raadscommissie daar anders over denkt, dan zullen daar moties, abonnementen of voorstellen voor doen. Tenzij de wethouder ze dadelijk zegt, goh, briljant idee, daar ga ik eens even mee aan de slag. Dan heb ik hem nog niet horen zeggen. Dus we gaan uit van het voorstel wat nu ligt. En ik geef de wethouder de gelegenheid zijn vragen te beantwoorden. De vragen te beantwoorden.
Ja, dank u voorzitter. Misschien, want daar was ik ook net al toe bij toeval. Omdat D66 dat inderdaad ook aan de orde stelde. Kijk, op zich is het niet gebruikelijk om verordeningen van één jaar vast te stellen. Het is verder aan u, zeg maar. We kunnen natuurlijk ieder jaar daar andere keuze in maken. Sowieso, hè. Gaan we natuurlijk heel goed kijken wat het effect is van die regeling. Dat hebben we ook met de partijen in het werkveld, waar ik net over sprak, afgesproken. We gaan daar samen heel goed naar kijken. En ik zal vooraan staan om de regeling bij te stellen daar waar nodig. Als wij het idee hebben samen dat het armoedebeleid daar beter van wordt. Of de compensatie voor chronisch ziek en gehandicapten. Dus ja, ik voel zelf geen noodzaak om een eindtermijn in de verordening te zetten. Maar als u dat per se wil, dan... zie ik daar niet zo heel veel problemen in.
Zegt u daarmee dat u het voorstel aandacht gaat onderzoeken? Spoort u de Raad aan om met zo'n voorstel te komen? Gaat u
wat ik zeg is dat ik het niet, dat mij niet nodig lijkt, maar dat ik even met de andere ondersteuning ook wil overleggen wat daar eventueel voor gevolgen bij zijn die ik nu niet overzie.
Dan zetten wij die toezegging neer dat de wethouder naar aanleiding van het stuk en de reacties van D66, want die kwam geloof ik met het voorstel, zal kijken wat hij daarmee kan doen. Mag ik het zo formuleren?
Klinkt goed.
Mooi.
Even kijken. VVD maakt een aantal opmerkingen die naar mijn smaak behandeld zijn. VVD bracht een alternatief naar voren als het dus gaat om fondsen en dat soort dingen. Het grote probleem daarbij is dat je dan dus te maken krijgt met allemaal losse aanvragen. En die hebben vaak gewoon meer overhead. Het ligt er wel een beetje aan hoe je het interpreteert. Want zou je zeggen, we maken een speciaal fonds wat we bij de sociale wijkteams onderbrengen. Dan heb ik daar veel meer beleving bij. Maar daar hoeven we dus niet deze regeling voor te laten. Dat kan allebei. En ik besef mij steeds meer gedurende de discussie, voorzitter, dat wij wel iets van de Raad vragen en van de commissie. Ik zei net al, we moeten dit nu eerder vaststellen en we spreken later nog over de brede beleidskaders van het armoedebeleid. En dan kunnen we daar ook over met elkaar van gedachten wisselen. Maar dan gaat u ook het totaal zien en dan hoop ik dat we tegen die tijd ook de regeling die we met het sociaal wijkteam willen treffen gewoon meer hebben uitgewerkt. En dan, ik heb er echt heel veel vertrouwen in dat dat veel meer duidelijkheid zou geven.
Meneer Troost, ter verduidelijking.
Voorzitter, nou hoor ik de wethouder toch twee keer praten over zijn armoedebeleid. Terwijl we hier over een stuk praten wat gaat over ziektekostenverzekeringen voor een bepaalde categorie. Die wordt nu in de breedte getrokken. Ja, daar komt een ontzettend hoeveelheid mensen dus bij in principe. Ik begrijp het principe van dat u makkelijker kunt organiseren via dit voorstel dan dat het alles op via de andere weg door de bijstand enzovoort enzovoort moet geregeld worden. Maar aan het einde van de reis vergroot u dus een enorm pakket voorzieningen naar mensen die daar eigenlijk in principe niks mee te maken hebben, want het ging over chronische ziekten en gehandicapten.
Nou, volgens mij heb ik dat nu drie keer uitgelegd, voorzitter. Ik bedoel dat echt niet op een verkeerde manier. Ik begon bij een betoog ermee te zeggen dat deze regeling niet sec tot het armoedebeleid hoort. Maar hij komt daar wel in eerste instantie uit voor. Het is gewoon een armoederegeling die we altijd al hadden. En op basis van landelijke ontwikkelingen voor chronisch zieken en gehandicapten verbreden we de regelingen om ook op die doelgroep van toepassing te laten zijn. Het allerbelangrijkste argument daarbij is dat het administratief licht is en uiteindelijk gewoon het meeste bereik heeft. En verder heb ik daar denk ik al genoeg over gezegd.
Ja.
Voorzitter, de wethouder heeft zeker niet al mijn vragen beantwoord. Maar in het kader van de tijd en dat ik morgenochtend vroeg naar mijn werk moet, zal ik het in een schriftelijke ronde naam nog een keer, deze vraag nog een keer stellen.
Hartstikke goed, dank u wel.
Prima.
Helemaal mee eens, voorzitter.
Ik hoor meer leden die. Het is. Dat kan. Maar maar ik vind het wel een beetje een vreemde reactie vanuit de raadscommissie. De wethouder is nog gewoon met zijn beantwoording bezig. Hij heeft ook de ruimte om alle vragen in ontvangst te nemen. Wil die ook de vragen kunnen beantwoorden? U heeft zelf uw eigen spreektijd gebruikt over de twee verordeningen die liggen. U weet dat dat laat wordt. Tenzij de wethouder zegt, ik kies daar ook voor en laat de behandeling staak ik nu en ik ga met het voorstel zo naar de raad en we zien elkaar daar. Maar ik vind het ook vanuit de commissie, wil ik wel oproepen, zowel de wethouder als de ambtelijke ondersteuning hebben deze avond gewacht. Hebben uitvoerig uw behandeling over de jeugdverordening en de WMO-verordening aangehoord. Moeten ze ook in de gelegenheid stellen de vragen te beantwoorden die u hem zelf heeft gesteld. Dat discussie oplevert, kan ik me voorstellen. Maar laten we dan afspreken dat we die discussie niet meer doen en dat we de wethouder de gelegenheid geven de reactie te geven. En als er onpersoonlijke omstandigheden zijn waar u deze vergadering nu wil verlaten, alle begrip voor. Dan zien we wel wie er nog blijft zitten.
Ja, voorzitter, ik kan me vinden in uw betoog.
Dank u wel.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk ook niet. Ik heb heel veel snel moeten meeschrijven. Of ik morgen alles nog interpreteer zoals ik het nu heb opgeschreven. Ik zal proberen tempo te maken. Ik wil nog even hebben over het gevaar van oververzekering. Wat door één of twee partijen volgens mij naar voren is gebracht. Ik geloof daar niet zo in. Kijk, ik denk dat mensen keuzes maken op basis van wat het best past bij hun eigen situatie. Ik geloof niet dat mensen zich gaan oververzekeren omdat daar een relatief hoge korting bij zit. Nee, ik denk dat mensen proberen een zo goed mogelijk pakket voor zo min mogelijk geld te krijgen. En in ieder geval onze voorspellingen op basis van onze ervaringen laten zien dat dat eigenlijk gewoon niet aan de orde is. Even kijken. Ja, en even voor de duidelijkheid, er wordt gesproken over alternatieve variaties. We hebben alternatieven in het voorstel aangegeven. Ik kan u zeggen, we hebben samen met de ambtenarij heel veel alternatieven overwogen. En ook met mensen is besproken. De top van 150% is gewoon de grens die mensen is eraan stelt. Die zijn hoger willen wij in ieder geval niet gaan. En ik wijs er nogmaals op dat de subsidie gaat tot 130% en dat de mensen tussen 130 en 150% die verzekering gewoon direct met mensen regelen, daar hebben wij geen afhandelingskosten aan. Dus dat even voor de juiste beeldvorming. Ik dank de heer Terhorst van het CDA over het compliment voor het heldere stuk. Ik hoop voldoende het argument, het voordeel te hebben weggenomen dat we een generieke regeling inrichten met geld wat voor een specifieke doelgroep bedoeld is. U ziet in het stuk ook dat er gewoon geld is vanuit het armoedebeleid. Er is geld voor chronisch zieken en gehandicapten. En het is zeker niet zo dat we het hele budget voor chronisch zieken en gehandicapten als het ware in een put gooien waar een generieke regeling van betaald wordt. Daar neem ik echt afstand van. Alternatieven hebben we het over gehad. Dit heb ik ook beantwoord. Ja, er zijn dus vragen gesteld over inkomenseffecten. Ik wou dat ik die kon geven, maar dat is zeker iets, en dan kom ik ook terug op wat ik net zei, dat we het komende jaar heel goed gaan kijken hoe dit voor mensen uitpakt, ook in samenwerking met de partners in het werkveld. Dan de SP, die duidt volgens mij heel goed waarom we deze regeling insteken. Het is een preventiemiddel en het leidt, het leidt tot een betere dekking voor de cliënten en ons scheelt echt heel veel afhandelingskosten. Ik hoop ook dat ik dat punt vandaag voldoende duidelijk maak. Dat scheelt enorm veel geld als we er allemaal afzonderlijke regelingen van maken. Of eerst allemaal toetsen moeten gaan doen per persoon om te kijken of het allemaal wel klopt. Maar ik denk dat dit de belangrijkste opmerkingen waren. Als ik een aantal dingen vergeten ben waar we echt schriftelijk op moeten terugkomen, doe ik dat uiteraard graag. Misschien, voorzitter, zou ik dan dat nog even kunnen voorleggen. Als ik echt belangrijke dingen heb gemist, dan weten we zeker dat we dat in de schriftelijke beantwoording meenemen.
Mag ik het voorstel zo doen? Dat als u in de beantwoording van de wethouder zaken hebt gemist, dat u die aan de Griffie doorstuurt, de commissie Griffier. Dan kan dit die vragen verzamelen. Zorgt u dat die in één pakket bij u en uw ambtelijke organisatie terechtkomen. En zorgt u dat de beantwoording voor de raadsvergadering aanwezig is. En ik denk dat we op die manier een goed ordevoorstel hebben neergelegd. Prima.
Morgen mede.
Pardon?
Morgen.
Morgen mede. U heeft ze nu allemaal nog vers in het hoofd zitten. Ik roep u dan ook vooral te beperken.
Ja, vandaag.
Vandaag, inderdaad, mevrouw Beek. Dat is een scherpe opmerking in deze vergadering van uw kant. Dan dank ik de wethouder voor zijn aanwezigheid. Ook de ambtelijke ondersteuning. Dank daarvoor. Ik ga ervan uit dat het voor iedereen een bespreekstuk wordt. Of zijn er mensen die het aanmerken als een hamerstuk? Niet het geval. Ik zie nog enige twijfel bij de SP. Nee, dus oké. Dan de rondvraag. Kijk.